In mijn tuin op Eiburg staat een boom. Hij trotseerde stormen, brak soms halverwege af en toch groeide hij door. En wat zo mooi is, hij werd sterker dan zijn buurman die wat meer uit de wind stond. Zo kunnen wij mensen ook sterker worden door wat we aan tegenslag ervaren. It's not about shit, it's about how we deal with shit. En voor wie zou dit meer opgaan dan voor mijn eerste Eiburgse gast in deze podcast, Iklas Tani. Geboren in 1971 in Irak, kwam zij op 27-jarige leeftijd naar Nederland en na jaren wachten mocht ze haar leven hier beginnen. Verlamd en in een rolstoel terechtgekomen door een schot in haar rug van een verveelde dronken politieman in Irak, op 10-jarige leeftijd, zat ze niet bij de pakken neer. En als jonge vrouw slaagde ze erin naar Nederland te komen. Iklas Tani, een ongelooflijk verhaal. Iklas.
Ja.
Welkom in de studio.
Dank je wel.
Hoe voelt het vanochtend? Hoe ben je opgestaan?
Ja, spannend voor me.
Wij kennen elkaar van onze sportschool.
Niet zo lang.
Nog niet zo lang. En vorige week kwam jij naar me toe en raakte aan de praat. En was er eigenlijk meteen een klik.
6 oktober.
Ja, jij weet de dag nog.
Ja.
Oh, wat
ja.
Mooi. Ja, ja. Ja. Ja, ik was echt geïntrigeerd door je verhaal. Zeker ook niet in de laatste plaats, omdat je als mens een aantal enorme hindernissen bent tegengekomen in je leven. En voor mij zit een vrouw met een schitterende uitstraling, met hele mooie ogen. En iemand die niet verloren heeft, die een winnaar is. Want zo zie ik jou. En zie je dat zelf eigenlijk ook zo?
Ik denk als een mens. Ik heb geleerd van door alle de omstandigheden in mijn leven. Moet altijd niet opgeven. Het is mijn verantwoordelijkheid om te groeien samen. Ik denk elke mens is heel uniek. Hij moet zichzelf redden.
Ja, te groeien samen. Dat betekent eigenlijk dat je meteen naar die ander kijkt. En die ander betrekt in jouw leven?
Ik zie, ja, het is, moet altijd een positieve kant zien. Ja. Anders gaat het nooit lukken.
Nee. En ik vroeg net een beetje, hoe ben je de dag begonnen? Want we wonen allebei op Eiburg. Heb jij echt, want je bent, volgens mij zien we elkaar elke dag op die sportschool.
Ja.
Ik heb ook die routine. Is dat iets wat jij ook heel erg strak nodig hebt voor je leven?
Sporten?
Ja.
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 Ik vind het lekker als ik begin met douchen.
Ja.
En dan lekker vis beginnen. En dan sporten. Ik vind het heel lekker en ik voel lekker. En als ik iets eet, dan voel ik niet schuldig.
Ja. En je hebt hier een mooi huis. Je hebt 2 kinderen van 11. Ik wil daar straks. Wil ik daar naartoe, naar het leven hier, naar het leven nu. En toch wil ik even helemaal terug naar het begin. Naar het Irak van eind jaren 70. Saddam Hussein komt net aan de macht, 1979. En eigenlijk vlak daarna, een paar jaar daarna, is dat fatale, of nog bijna fatale, dat verschrikkelijke moment, dat daar, ja, vertel het zelf, er was een man, die was verveeld, die was dronken. Wil je daar naar teruggaan, naar dat moment?
Ja, het was in het jaar 82. En ik stond toevallig op straat. En onze buurman, hij heeft veel alcohol gedronken. En hij had ruzie met zijn vrouw.
Ja.
En toevallig was ik buiten. En hij heeft mij neergeschoten. Van die dag mijn leven heel anders geworden.
Ja.
Maar ja. Het is ook.
Ja, want dat vroeg ik mij ook meteen af. Want dan ben je een meisje van 10,5.
Ja.
Volgens mij is dat wat je ook zei. Dan moet je nog gaan puberen, eigenlijk.
Ja.
Hoe was die eerste periode? Wat kan je daar nog van herinneren? En hoe. Ja, wat je liep gewoon, je speelde gewoon. Je had een leven daarvoor waarin je gewoon alles deed wat en dan word je zo beperkt in je mogelijkheden. Hoe was die periode? Wat weet je daar nog van?
Ja. Het is wat is gek van mij. Ik was altijd met de jongens spelen. Ik hou niet van meisjes spelletjes. Ik was altijd heel druk bezig buiten spelen. Het hoort niet bij onze buurt, zeg maar. Meisjes vaak buiten en zo. Fietsen, voetballen, alles doen en zo. Dan opeens die ongeluk krijg. Ops, jeetje.
Ja.
Wat nu?
Ja.
Ja, ik had de eerste periode in ziekenhuizen, operaties en anderen en zo. En een keer mijn nichtje zegt, ja, jij blijft thuis gewoon. Alleen schoonmaken en zo. Jij gaat niet verder. Ik zeg, hoezo? Ja.
Ja.
Dan zeg ik tegen mijn familie, ik wil terug naar school. Ik zeg, nee, is het een rolstoel?
Ja.
De kinderen gaan lachen, heel wel, moeilijk voor jou. Ik zeg, nee,
ja. Ja.
Ik wil verder.
Het was ja, natuurlijk.
Het was laatste jaar in de basisschool eigenlijk.
Je, laten we zeggen, die bijzondere positie die ervoor zorgt, meestal in het land waarin je woonde, dat mensen eigenlijk uitgeknikkerd waren. Hè? Dus als zoiets gebeurt, van nou ja, daar hebben we niks meer aan. Door je karakter van, nee, dat gaat niet gebeuren. Zagen mensen denk ik ook wel in dat ze te maken hadden met iemand met een bijzonder sterke wil. En dan kun je daar overheen komen.
Ja, en mijn familie waren heel open-minded familie eigenlijk. Zij zeggen, oké, wat jij wil, wij gaan met jou gewoon doorgaan.
Ja.
En het was niet makkelijk eerst, omdat ik eerste jaar was ik in het ziekenhuis en zo. Dan de tweede jaar van de studie, zeg maar schooljaar, ben ik begonnen met het laatste jaar van basisschool.
Ja.
Daarna heb ik af, daarna naar middelbare school. Daarna, zeg genoeg, zeg maar, of wil je verder? Ik zei ja. En ik ben naar tot universiteit gegaan, Spaanse taal gestudeerd. Niet afgemaakt, maar ja, ik heb het wel hablo español een beetje.
Ja, maar dat was in Nederland, hè?
In Irak.
Oh, in Irak?
Ja.
Oh,
in
wauw.
Jaar 94.
Wat fantastisch, ja.
Ja, in jaar 94 was ik in Irak.
Dat kon gewoon, daar. Want even dan naar de situatie. De Iran-Irak oorlog, daar zat je middenin. In die jaar, dat is eind jaren 80 ook.
Het was het 80, eerste oorlog met Iran eigenlijk, duurde 8 jaar. En daarna, ik was 82 die ongeluk had.
Ja.
En daar, we hebben een beetje moeilijk met heel veel dingen en zo. Maar in de jaren 90 ook nog de oorlog met Kuwait.
Ja, de eerste golfoorlog.
Ja, en het was dit echte oorlog. Het was een heftige oorlog.
Ja, ja. Ja. Want Iran-Irak was ook een heftige oorlog met heel veel doden.
Ja.
Maar dat speelde zich eigenlijk niet zozeer op het Irakese grondgebied af, maar meer richting Iran.
Wel, maar...
Of heb jij dan wel...
Ik heb een vermiste broer, nog steeds.
Ja, uit die oorlog.
Ja.
Ja.
Hij was 16.
Ja.
En wij zijn nu bijna... Bijna 43 jaar, wij weten niet wat als hij leeft nog of dood.
Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk, is afschuwelijk,
ja.
Je hebt eigenlijk in dat land, in die 27 jaar dat je daar hebt gewoond, eigenlijk altijd in oorlog. Het land is altijd in oorlog geweest.
Ja, jaren 60 en 70 waren wel gouden jaren van Irak, zeg maar.
Ja.
Met alles open. We hebben de olie... Rijke land,
ja.
De onderwijs.
Mondain,
ja.
Vrouwen met korte rokjes.
Ja,
het kon allemaal. Net zoals in het Iran van de Shah van Perzië.
Ja, ja, ja.
Was dat in Irak eigenlijk ook zo?
Ja.
Ja. Nou zeg jij van... dat was eigenlijk heel heftig, die golfoorlog. Maar het bewind onder Saddam Hussein... Dat heb je echt vol meegemaakt, zeg maar... Jij zegt, toen die golfoorlog begon, was eigenlijk heel erg. Maar daarvoor zat je onder een dictator die een waar schrikbewind voerde over het land. Hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren?
Ik kom uit eigenlijk een communistische familie.
Ja.
En ik heb een oom, hij is in de cel, zeg maar. Hij is ook, zeg maar, dood. Ging daar. Hij was 27. Mm-hmm. Hij was altijd actief in dit partij, zeg maar.
Mm-hmm.
En ja, hij is ook... maar het was ja, geen vrijheid eigenlijk in Irak. Mensen die communisten of mensen die islamitische, zeg maar, ook partijen... dat mogen niet echt gewoon vrij hun activiteiten uitvoeren. Dat kan niet.
Nee.
Nee.
En daar zit dat jonge meisje en die schreeuwt het uit, een kreet van ik wil vrijheid en ik wil zelf aan het roer zitten, ik wil zelf aan de knoppen zitten van mijn leven. Dat heb jij, ja, misschien is, ik zou je kunnen zeggen dat het tegen de klippen op is, dat het soort van de hele, wanneer de hele situatie zo is dat eigenlijk niet bestaat, dat als je het karakter hebt dat je dat opzoekt, dat je juist nog meer motivatie hebt om dat te willen?
Ja, denk ik. Iedere mens heeft dat momenten. Dat heel veel dingen tegen.
Ja.
Heel je leven misschien soms tegen. Maar dan, het is ligt aan jou als een mens. Wat ga je doen? Het is jouw koos. Ga je verder? Ga je groeien? Of zeg je, ja, ik ken niet meer.
Mm-hmm.
Maar ja, het is, ik denk... ja, ik heb altijd ook sommige momenten dat ik down momenten zeg je, ja, ik ken niet meer. Maar ja, jij kan wel,
ja.
Denk ik.
Ja.
Jij kan altijd. Maar ja. Je moet wel even geduld hebben, een beetje jouzelf leren kennen. Het is een reis voor jouzelf eigenlijk, het leven.
Ja.
Naar buiten en naar binnen,
ja.
Vind ik.
Want... 27 jaar in Irak, dat betekent dat je vanaf het moment dat je zeg maar te maken kreeg met deze uitdaging nog 17 jaar daar hebt gewoond. Mm-hmm. Toen kon je naar Nederland. Jij bent, hoe is dat gegaan?
Moeilijk, heel moeilijk. Het is geen visum, heel moeilijk, met hele, ja, met een niet makkelijke reizenroute, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus met heel veel moeite ben ik hier gekomen. Mijn broer hij heeft mij geholpen, zeg maar. En ik dacht, ik ga met mijn broer wonen en zo. Hij zei, nee, je moet naar asielzoeker. Ik zei, wat? Ja, asielzoekerscentrum.
Ja.
Dan het was echt een ook, ja, oké. Okay. Het was ook niet makkelijk ervaren, maar ik vind het ook mooi.
Ja, waar ik nog heel even, want we zitten nu eigenlijk al in een brug naar Nederland, maar ik vind toch die eerste periode wel heel interessant, want je bent, als jonge vrouw ben je hier naartoe gekomen. Ja, ziet er ook goed uit, dan kunnen we... Hoe is dat gegaan? Had je ook wel vriendjes of heb je ook nog een leven gehad waarin je op die manier ontwikkelde in Irak?
Ja, ik heb... heel veel vriendjes eigenlijk. En ik heb ook een familie die goed zorgt voor mij eigenlijk, denk ik. En ik heb misschien extra vrijheid gekregen, omdat ik een rolstoel zit.
Ja.
Dat is er soort bij. Maar ik heb wel ook in mensen, mijn oom en neef.
Ja.
Ze hebben voor mij, zeg maar, een... thuis heb ik heel veel boeken. Ik kan heel veel lezen. Dat was ook mijn eigen uitdaging. Elke dag. En ik heb heel veel dingen gelezen eigenlijk. Heel veel boeken. Maar het is vaak omdat ik oud-communiste familie. Wij lezen veel van Sovjet-Unie. Maar van alles eigenlijk.
Dus geen oppervlakkig leven.
Nee.
Met een oom die er veel voor je was.
Ja.
En die je eigenlijk... ook met die literatuur in aanraking bracht. En wat is je daarvan het meest... Wat is de mooiste les die je daaruit meeneemt? Uit die hele erfenis, uit die hele manier van denken... uit, laten we zeggen, de Russische intelligentia. Want dat zijn eigenlijk...
Russische en ook Spaanse... oude Latijnse landen. Ik was heel nieuwsgierig over alles eigenlijk. Ik lees heel veel.
Pushkin hoor ik, Tolstoy, ja. Neruda.
Ja, Pablo Neruda van Chili. En En Lorca, het is gedacht dat in de Spaanse, in de Franco-tijd was.
Hij is ook een grote vrijheidsstrijd eigenlijk, daarin.
Ja, maar ik ben ook iemand die heel nieuwsgierig over geschiedenis.
Mm-hmm.
Ik lees heel veel. Ik had heel veel gelezen vroeger. En ik hou ook van aardeskunde. Ik ben ook heel goed. En mijn kinderen ook. Zijn ook zo. Zij houden van geschiedenis.
Ja.
En wij zijn kijken naar Napoleon, wat heeft gedaan. En wat dit. En samen, mijn kind zoekt dingen over geschiedenis. Het is echt heel grappig. Ik zeg, wow.
Ja.
Ik was ook heel goed in de school. Ook hele hoge cijfers. Maar het is mijn interesse was. Maar wat is... Ik vind dit echt een hele goede basis was voor mij om mijn ogen te openen.
Ja.
Voor alles. Het leven niet alleen hier. In Irak, in Bagdad, in een arme wijk, in een klein huisje. Nee, het is groter.
Ja.
Dat was echt een leuke uitdaging. Om reizen met de boeken, die details... over gekke Bushkin. Hij is vermoord door een wedstrijd met... Bestol.
Ja, dat is natuurlijk wel een thematiek die dichtbij kwam. Hè?
Ja, en over alles. Over Frans, over Kafka, over filosofie ook. Heel veel. We hebben ook heel veel gelezen. En wij kregen van mijn oom bijna opdrachten, bijna elke week. Maar wij lezen van alles. Maar ik lees heel veel, omdat ik thuis ben. Ik ga naar school en kom ik thuis. Ik ga niet veel spelen buiten of zo. Toen ik rolstoel terecht.
Nee.
Maar het was wel, vind ik, geluk per ongeluk, zoiets.
Ja. Ja.
Dat
ja,
ik in de rolstoel zit, maar ik kreeg een andere mogelijkheid om mijzelf, mijn soul even te ontwikkelen.
Ja.
En zelf ontwikkelen. Dat vind ik heel... ik ben echt dankbaar voor dat.
Ja, het heeft je eigenlijk meer... je hebt het om weten te zetten van, laten we zeggen, angst naar brandstof.
Ja.
Nou, toch nog heel even Irak. Want Irak, als we kijken naar de geschiedenis van Irak... een van de oudste gebieden waar al mensen woonden... en waar al een beschaving was, 3000 voor Christus... altijd een strijdbaar volk. Een krijgshaftig volk. Het land is ook doordrenkt van oorlogen, van conflict.
Ja.
Van tot in 1300 voor Christus de Mongolen, die het weer, Genghis Khan, die het helemaal kort en klein sloeg. En toen kwamen 770, kwamen de Arabieren. En toen pas eigenlijk, maar daarvoor. Had je een grote beschaving. Hammurabi hadden we. Oorlog. Ik blijf erbij omdat we natuurlijk in een tijd zitten... Waarin die oorlogen zich weer voordoen. Is het iets wat bijna in de mens gaat zitten? Die daar, want het is bijna zo... Van zit het in het DNA van de mensen om te vechten? Ja,
denk ik ook.
Ja.
Ja, ja.
En blijft dat zo in Irak? Of,
want... Ja, kijk, het is soms als ik met mensen praat of zo. Ik ben enthousiast, maar ik praat net als Spaanse en Italiaanse mensen. Wij praten een beetje hard.
Ja.
En mensen dachten, het is ruzie of zo. Nee, man, wij zijn zo. En dan zeg je, ik ben Irakezen.
Ja.
Weet je? Dat is. Maar. Irak is een hele rijke land. Is niet omdat het mijn land is, maar is alles in de boeken eigenlijk. Er is te veel in Irak uitgevonden. Er is te letters of schrijven. Heel veel dingen eigenlijk.
Ja,
heel
rijk.
En ik zit in ons eigenlijk ook de details.
Ja.
En we hebben. Het was heel toevallig. Ik heb een paar. Dingen gezien via internet, YouTube. Iemand, een paar woorden in Irakese dialect, nog steeds van 5000 jaar geleden.
Huh?
Ja, echt. Ja, ja. Ik was, wat? Omdat het soms niet betekent. Wat betekent dat in Arabisch, klassieke Arabisch?
Ja.
Nee, het is Irakese woorden.
Juist.
Irakese, ja. Heel oud. Ik was zo, wauw. Ja. Daarom denk ik, het is, zit bij ons. In ons ja, het is vechten, denk ja. ik. Voor jouw leven, voor jou alles, denk ik. En, maar ja, ik denk, je zit ook bij iedereen overleven. Jij wil gewoon door.
Ja.
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 Dan gaan we nu naar Nederland.
Ja.
Want daar kom je dan als 27-jarige jonge vrouw. En het, je denkt, ik ga naar de vrijheid. Ik ga naar een wereld waar... Ja, wat wist je eigenlijk over Nederland?
Voetbal, heel populair daar. Ja, ja, in Irak, ja. We hebben over Golet, over, wij kennen alle namen van, omdat mijn broer, hij was gek op voetbal.
Ja, het was ook in die tijd dat je kwam.
In Irak, nee, in Irak.
Ja, maar het was ook in die tijd ja, dat jij,
ja, ja.
Zeg ik dat nou goed? Ja, ja.
Ja, kijk,
ja, zo'n
maar,
beetje 5 jaar
maar
daarna.
Maar Irakezen zijn ook, we hebben iemand in onze buurt, hij heeft zijn zoon, Johan, naam geven.
Fantastisch.
Johan, van ja. Johan Cruijff.
Ja.
Ja, echt.
Of Neeskes, maar ja, echt, meestal Cruijff.
Ja, Cruijff, ja, ja, echt. Hij ja. heeft het, Johan. Zijn naam Johan Ali.
Heerlijk.
Ja, echt.
Ja.
Irakezen, ja. Het is gekke mensen. Ja, ja, dat is wel waar. Maar ik kom hier voor mijn broer. Ik heb heel goede contact met mijn broer. Ik had ja. ook andere broer in Denemarken.
Maar was jij alleen? Of kwam jij alleen? Of kwam jij...
Nee, ik kom hier alleen, maar mijn broer was al hier.
Ja, precies. Ja.
Ik had ook andere broer in Denemarken toen. En hij zegt, kom hier. Het is rijke land, het is een beetje anders dan in Nederland. Mijn broer, die Ramzi, zegt, nah. Weet je, het is, kom hier. Ik kies mijn broer eigenlijk.
Ja.
En ik was ook blij dat ik hier kwam.
Maar toen kwam je in een AZC terecht.
Ja.
En daar heb je 2 jaar moeten wachten.
Ja, ik had wel... zeg maar, in mijn situatie heb ik ja, interview moeten hebben. En,
ja.
Moeten, mijn interviewer moet goede... Waarom kom je hier?
Ja.
En... iedereen heeft te voorbereiden voor zijn eigen verhaal.
En waar, wat was de directe aanleiding? Want dat was de Golfoorlog.
Nee, het was in de jaren 99. Het is geen oorlog eigenlijk. Maar ik was ook, weet je, ik was niet zo moeilijk gedaan. Ik heb mijn verhaal verteld eigenlijk.
Ja.
Ik zeg, ik ben een mens. In Irak is het gewoon een cijfer. Het is niet echt minder dan anderen. En ik heb recht om... andere land te kiezen of andere te proberen te leven eigenlijk. Om in Irak, ik heb ook geprobeerd. En naar de universiteit heb ik gestudeerd en zo. Ik was niet van rijke familie. Ik kan niet verder. Ik heb geen geld om met de taxi of andere dingen en zo. Daarom toen ik hier kwam, ja, het is, moet ik eerlijk zeggen. Wat wil je? Waarom ben je hier gekomen? Ik zei, ja,
ja, ja,
ik wil leven eigenlijk.
Ja, ja,
ja, het was heel simpel.
Ja.
Ik had niet zo moeilijk gehad. 2 uurtjes was mijn interview.
Ja.
Vergelijken met andere mensen, 9 uurtjes.
Ja.
Of meer, die asielzoekers, zeg maar. Ja. Uit Irak of Iran of andere landen.
Ook weer die wilskracht, dat doel, de helderheid, de eerlijkheid. Gewoon... dit is het.
Ja, het is heel simpel eigenlijk. Ja. Ik zeg, ik denk, ik ben, ja, ik wil proberen om verder te leven eigenlijk. In Irak heb ik alles geprobeerd, het gaat nergens. Het is, ja, en hier wil ik wel echt als een mens. En ik was, ja, 2 maanden wachten op mijn, zeg maar, een status, wat krijg ik? Het was heel raar. Ik kreeg niks. Geen advocaat, niks, niks. En mijn broer, hij zegt, is het misgegaan? Het is misgegaan. Het is niet normaal. Ik krijg niks. Binnen 15 dagen of 30 dagen moet je iets horen van, wat is er?
Mm-hmm.
Ja, dan moet je iets corrigeren met jouw verhaal of zo. Blijkbaar niet.
Ja.
Na 2 maanden, ik heb wel een C-status gekregen. Dat mag ik hier blijven.
Ja.
Ik was
ja.
heel blij. Ik was echt heel blij mee.
Ja, is dat overigens mensen gewoon bereiken en je hoeft ze niet eens echt te overtuigen, maar Is dat een soort kernkwaliteit die jij hebt? Kun je mensen over het algemeen goed bereiken? In je gesprekken?
Ja, kan ook slechte mensen komen, toch? En...
Ik denk dat ik weet waar je op doelt.
Ja, interactie.
Het is niet allemaal, roze geur en maneschijn. Nee.
Maar het is...
Want je bent hier en eigenlijk had je al vrij snel de wens van ik wil kinderen.
Ja, ik heb altijd de kinderwens.
Ja.
Ik weet niet waarom, maar ik heb het altijd.
Ja.
Toen ik 13 jaar, 14 jaar, toen ook in Irak was, ja, ik heb dit, ja, ik vind dit leuk. Weet je, ja. Die gevoel.
Ja.
Maar ja, dus daar was ik daar in zee, ja, toen ik hier kwam, was ik, ja, wachten op mijn huis en zo, dan relaties is een beetje ook niet makkelijk.
Overigens, dat is dan kom je in een totaal ander universum terecht, want... In Irak kon je het wel uit je hoofd zetten dat daar een heel traject was met IVF-behandelingen. En dat is wel iets wat je hebt daar zo kunnen aangrijpen om zeg maar, alles eruit te halen wat erin zit, zeg maar.
Ja, maar daar heb ik niet zo naar gedacht eigenlijk.
Nee, oké. Dat was gewoon hier en dat diende zich aan. En,
ja, hier gewoon. Je wil gewoon jouw normaal doen, toch? Een vriend te krijgen aan... Niet elke vriend is geschikt voor mij.
Nee.
Niet omdat ik niemand mij accepteert, maar voor mij ook ben ik niet makkelijk.
Nee.
Ik ben niet een vrouw, willen alleen een man om een kind te krijgen.
Nee.
En dan krijg je het dubbele probleem. Ja. Je zit een rolstoel.
En je bent onafhankelijk.
Ja. Dan wordt het te... denk ik heel veel, ja.
Maar misschien juist wel, als het een leuke man is, dat hij op zichzelf staat en dat hij ook onafhankelijk is en niet mommy's boy wordt.
Ja, ja, maar het is niet altijd, heb je de leuke man. Ja, het is heel veel leuke mannen, maar zijn bezet ook.
Ja. Ja.
Ja, maar het is... Ja, je kan niet alles krijgen eigenlijk, maar ik had wel een goede relatie en goede vrienden gehad. Maar hij wilde geen kinderen eigenlijk. Het was voor hem, hij wilde niet.
Nee.
En we hadden wel een relatie en zo, maar hij altijd komt terug naar dit punt. En ik zeg tegen hem, weet je wat, ik kan niet.
Nee.
Voor mij, het is een groot wens.
Ja.
Ik kan niet echt voor iemand verlaten of zo, dat kan ik niet.
Nee.
En ik heb het tegen hem gezegd, met jou of zonder jou ga ik doen.
Ja.
Maar ik heb geen plan toen. Ik heb het oud gemaakt, maar ik heb helemaal geen plan.
Nee.
Ben je plan, zeg maar.
Nou, is het je uiteindelijk gelukt, na ook een enorme strijd, waarover kunnen we straks nog even verder op terugkomen, maar wat ik mij dan wel afvraag, is je weet eigenlijk dat je dat alleen voor elkaar moet boksen, en ook... Dat je, als dat kind er is, of die kinderen, want dat bleek, dat het er twee waren. Dat kwam ook pas later aan het licht. Maar dat echt een... Ja, als je dat alleen moet doen, dan is dat zeker als je ook nog extra uitdagingen hebt. Is dat wel een enorme... Dat heeft heel je leven eigenlijk... Je leven stond echt in het teken daarvan.
Ja. Ja, ik heb dit wens en ik heb geen vriend en dan ben ik alleen. Ik was 32, 33 toen ik, ja, wat nu? Wat ga ik doen? En het was ook een discussie met een vriendin van me. Zij zegt, nee, zelfde leeftijd hebben wij. Zij zegt, nee, zonder man doe ik niet. Ik zeg tegen haar, ja, ik weet niet, maar... De juiste partner voor mij, ik zie het niet echt. Nu niet, misschien in de toekomst, ik weet niet. Maar de wens voor vrouwen, ja, we hebben een leeftijd, weet je. Dus wij kunnen niet zo lang wachten. Ik heb mijzelf, toen mijn relatie oud, ik heb het oud gemaakt, zeg maar, zelf. Ik ben aangemeld voor kinderen, zeg maar. IVF of andere zo. zonder partner. Het was een beetje gek. Het was ook niet makkelijk eigenlijk om deze te zeggen of te vertellen ook. Maar ik durfde wel. Ik heb aan mijn familie verteld. En ja, veel mensen vinden mij wat. Wat? Nee. Nu niet.
Nee.
Niet doen.
Heb je er strijd ook gehad over waarbij mensen echt wat verder gingen dan zeggen, nee, dat moet je niet doen?
Ja.
Ja, vertel eens.
Ik heb, ik was bezig eigenlijk jaren en zo. En ik heb ook, ik wil je nog een keertje aan mijn broer vertellen. Ik zei, ik ben bezig eigenlijk. Toen zei hij, wat? Nee, ik dacht, je hebt alleen verteld, maar niet echt, nee, gaat doen. Nee, ik ben al bezig. Ik heb het al tegen jullie gezegd. En die proces is door het jaren. Daarom, ik wil eerlijk met jullie zeggen. Dat ben ik al bezig eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja, en hij heeft alles geprobeerd om mij te stoppen eigenlijk. Heel veel dingen. Zwart gemaakt met mijn oom. In Irak gebeld. Het was een heel slechte periode eigenlijk. Maar ik was een beetje, het is mijn leven.
Ja. Ja, en ze wisten inmiddels wel wat voor vlees ze in de kuip hadden. Dus op een gegeven moment werd de handdoek misschien wel in de ring gegooid.
Ja, maar kijk, het is heel gek. Maar soms, het is niet makkelijk. Maar soms moet je ook gek zijn. Ik weet niet. Maar ik heb geen andere, misschien ben ik extreem of zo. Maar daar ben ik ook. Ik heb ook mezelf geaccepteerd. Ik heb ook gekke momenten. Ik heb ook slechte kozen gemaakt. Ik heb heel veel dingen. Maar soms moet je doen.
Ja.
Dus, je kan niet anders.
Ja.
Sommige dingen moet je samen doen.
Ja.
En sommige dingen, gelukkig kun je niet altijd hier ook alleen zijn.
Ja, in de jaren 90 zong Seal het al. We're never gonna survive unless we get a little crazy.
Ja.
En inderdaad, het was een lange strijd. Je bent in 2004 begonnen met die IVF-behandelingen. En pas in 2012 werden je kinderen geboren.
Ja, aanmelding en een beetje een andere methode gebruikt. En daarna, 2010, die IVF, of 2012 was ik wachten op wachtlijst en zo. In 2012 ben ik in de wachtlijst van de IVF. Was ook niet zo makkelijk, ook in het ziekenhuis en zo. Ik was bijna totaal 8 jaar bezig.
Ja.
Ja.
Dat is echt een lange periode.
Ja.
Dan ben je moeder. Ja. En dan ben je opeens moeder van een tweeling. Een jongen en een meisje. Lorca en Luna.
Ja, de Luna.
En wat ook heel mooi was, was dat, dan kwam je pas later achter, dat de namen eigenlijk een soort yin en yang waren ook. Of dat het, dat de een de ander complementeerde.
Ja.
Want Luna is de maan.
Ja, in Spaans taal, ja.
En Lorca is de reflectie van de maan.
Ja, in de water.
Zeg ik het zo goed?
Ja. Maar Lorca, ik hou van de Spaanse gedachte eigenlijk. Ik heb daar vroeger heel veel gelezen voor hem. En ik heb ook Spaanse taal geleerd in Irak. Universiteit gestudeerd. 2 jaar. En de Luna, de naam blijft echt hangen in mijn gedachten. Dus altijd.
Mm-hmm.
Toen ik kinderen gekregen, ik dacht, ik ga Irakese namen, oude namen en zo mooie historische dingen en zo. Maar daarna, nee, ik voel nee. Luna en Lorca. Ja, en dat was het.
Ja.
Ja.
En nu zijn ze 11, ze zijn een beetje, ze beginnen te puberen.
Ja. Grote monden, wel.
Oh ja?
Eigenwijs.
Ja.
Net als mama, maar ik vind het goed. Je moet eigenwijs te zijn, om jouzelf te zijn, soms.
Ja. Ja.
Weet je? Als jij luistert naar iedereen.
Maar ze zijn wel, dat moet haast wel, vrij snel, moesten ze meer kunnen dan een doorsnee kind?
Ja, kijk, toen ik kinderen of zwanger was, de gynaecoloog was een beetje bang van mijn situatie. De dwarslezerspecialist was wat? Omdat hij weet dat ik ga kinderen krijgen.
Ja.
Het was mijn verhaal, heel lang verhaal.
Ja.
En toen ik zwanger was, heb ik hem, zeg maar, ik heb een telefonische afspraak met hem. En hij heeft mij gebeld, maar toen ik al tweeling had geweten, dat ik tweeling heb. En toen hij mij belde, hij zei, hey Iklas, ben je zwanger? Ik ben blij voor je. Ik zei, ja, ik ben zwanger, maar ik heb een andere nieuws. Hij zei, wat? Ik zei, ik heb een tweeling. Hij zei, oh nee! Ik zei, waarom oh nee? Hij zei, nee! Je zit rolstoel, je hebt dwarslesie, 41 jaar, je hebt de stoma. Ik zei, ja, weet ik, ja, ja. Dus, maar ik heb het wel in.
Ja, ja.
En rustig maar.
Ja.
Het gaat goed.
Ja. Nou zijn de kinderen al, ja, zeg maar, de eerste decennium is voorbij en dan komt die puberteit. Ze hebben nooit een vader gehad.
Ja, een soort vader.
Vaderfiguur wel.
Ja, ja.
Dus de vader is niet echt een groot gemis?
Nee, niet.
Nee.
Nee.
En ze zijn redelijk zelfstandig. Zijn ze ook wat ze dan noemen sleutelkinderen al?
Zijn echt zelfstandig. Het was ook een uitdaging voor mij eigenlijk. Twee kinderen krijgen. Mijn moeder heeft mij geholpen. Mijn vriend ook. Mijn ex-vriend. Maar dan, die kinderen... Zij zie ook of voelen dat is, ik ben anders dan de andere moeders. En het was ook, ja, ik doe ook mijzelf ook ontdekken. Hoe kan ik een kindje, niet in mijn schot ken ik, in mijn schouder, dat ken ik niet. Maar ik heb wel, mijn kind, hij kon niet slapen, hij gaat huilen. Maar ik heb hem hier met een gordel vast. Met een kussentje.
Ja.
En dan kan ik rijden.
Maar om je middel.
Met een rolstoel rijden en gaan slapen.
Ja.
Het was ook voor mij.
Wat? Oh, ja.
Zelf ontdekken.
Ja.
Oh, dat kan ook. Maar anders. Weet je, anders dan andere op schouder of zo.
Ja.
Of schouder of zo.
Ja, ik ging soms wel eens met de auto met mijn dochter erin rondrijden. Want in de auto viel ze altijd in slaap.
Ja, ja, dan het was wel echt uitdaging. Ja, ja.
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 Nou heb jij, want we hadden het even over een vader. Jouw eigen biologische vader, daar had je slecht contact mee. Mm-hmm. Eigenlijk is dat ook iemand die op de achtergrond is gebleven en waarbij dat contact ook nooit meer echt heeft kunnen groeien. Maar je hebt wel dat die in je dromen terugkomt, vertelde je mij. En daarin is het een troostrijk figuur.
Ja, ja. Ja, ik had niet zo goede contact met mijn vader. Hij was al getrouwd voordat ik geboren ben. Met de tweede vrouw in Irak of moslims mocht wel. Twee vrouwen of andere, meer. En hij heeft, van het begin heb ik niet zo goede contact eigenlijk met hem. En toen ik groot word en zo, ik was ook een beetje... Ik wil mijn moeder beschermen. Ik had altijd ook, toen ik een beetje 10, 12, ik maak ruzie met hem. Als hij mijn moeder niet goed behandelt, dan heb ik altijd, hij zei, je hebt een grote mond. Hij was boos op mij, maar ik vind dit, hij was niet lief eigenlijk. Maar altijd in mijn dromen, het is echt nog steeds, ik kreeg een mooie dromen met hem.
Ja.
Dat, ik denk, dit is wat heb ik gemist met hem. De goede contact, vaderband.
Eigenlijk mooi dat je eigenlijk in je diepere zelf een soort grote vader van hebt gemaakt die troostrijk is. Wat een vader ook hoort te zijn.
Ja.
En dat je als uit een soort van innate aangeboren intelligentie dat zich dat beeld heeft kunnen vormen. Want daarin ben je eigenlijk zelf healing, zeg maar.
Ja, maar de behoefte blijft altijd, toch?
Want je moeder was er wel. Die leeft ook nog steeds.
Ja, ja.
Die woont in Nederland.
Ja.
En die heeft ook erg geholpen met het opvoeden van je kinderen.
Ja, ja.
Ja. En hoe oud is zij nu?
Het, 83.
83. Waar woont ze?
In Amsterdam-Noord.
Ja. Ja. En
samen koken, samen soms vaak boodschappen doen en zo.
En is ze goed gezond?
Ja, actief. Fijn. Heel, heel actief. Ja, gelukkig.
Ja, heerlijk.
Ja, zeker.
En nu zitten we hier op Eiburg. En zitten we in een land waarin het eigenlijk ook niet echt een heel makkelijke periode is. Je hebt veel te bieden wat betreft, laten we zeggen, empower van mensen met een beperking. Een uitdaging, zou ik eerder kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Wat is, zeg maar, in je doelen die je zelf zou stellen? Wat zou het mooiste zijn wat je zou kunnen bereiken hier om, zeg maar, van de grond te krijgen?
Ik denk, het gaat alles uit de behoefte. Behoefte om gewoon te zijn. Gewoon, ja, niemand is gewoon. Iedereen is bijzonder. Maar om makkelijk of normaal leven te hebben, ik had 2005 een idee dat ik wilde naar een café met vrienden en zo. En vaak is het niet echt toegankelijke wc. Of geen wc. En dan zit jij niet kunnen veel drinken of verder drinken met vrienden, omdat jij moet rekening houden. Dat vind ik niet leuk. En ja, andere dingen. En dingen niet toegankelijk. Die. En dan in 2005, toen ik echt niet goed Nederlands spreek. Omdat de eerste jaren heb ik alleen Engelstalige. Als ik naar dokter of met iemand praat of zo. Ik heb ook geleerd in het asielzoekerscentrum. Het was heel leuk. Met Afrikaanse jongens. Toen praat ik echt heel weinig Engels. Beetje. Maar ik heb wel mijn cd, cassette en boeken van BBC. Boeken voor Engels taal. Moet ik een beetje verbeteren. En ik heb uitgeoefend met een jongen uit Sierra Leone. Hij spreekt heel goed Engels. En wij praten gewoon. En hij zegt, zeg dat. See this, this and this. Het was echt leuk. En ik heb het ook elke leren periode was. Om Engels taal te verbeteren. En ik heb ook een beetje Spaans. En dan heb ik nu 4 talen. Het was ook leuk om... Maar dan terug naar onze punt. Je wil verder met jouw leven. Dan 2005 heb ik een ondernemershuis gebeld. Ik zeg, ja, ik heb een idee. Wat? Ik wil een cafeetje.
Ja.
Het was gek. Ik zeg, wat voor café? Ik zeg, ja, ik zit hier in rolstoel en zo. Ik wil iets bestellen. Altijd die baren heel hoog. Ik voel niet welkom. Geen wc voor rolstoel. En ik ben niet de enige, denk ik. Toen wij zijn begonnen eigenlijk met de opdracht voor de Hogeschool van Amsterdam. Het was heel leuk. En toegankelijkheid ook een opdrachten naar, van andere hogeschool. Heb ik ook opdracht gegeven. En het was wel serieus geworden.
Ja. Zou het ook, is het overigens ook te bedenken dat je het ook los zou kunnen zien van mensen met een uitdaging? Dat je, want je hebt een hele sterke wil. Je hebt dat zelf neergezet. Je zou ook mensen kunnen coachen.
Ja, dat wil ik zo graag.
Ja.
Kijk, het is, ik ben nu bijna 43 jaar rolstoel.
Ja.
Of 42.
Ja, het hoeft dus niet iemand met een rolstoel te zijn of in een rolstoel te zijn. Dat zou juist heel mooi zijn.
Ja, ja, maar kijk, het is, ik heb heel veel meegemaakt.
Ja.
Slecht en goeie. Het is, hoort bij ook, met leven. Maar ik denk de behoefte voor mensen altijd, door de behoefte, heel veel nieuwe dingen uitgevonden, toch? Alles. Alles.
Ja. Ja.
Alles.
Ja, de behoefte, ik weet niet of ik dat woord zou gebruiken zelf, maar door de nieuwsgierigheid,
ja,
misschien
nieuwsgierigheid,
ook wel.
Ja, nieuwsgierigheid ook, en, ja.
En ik denk ook een paar dingen met betrekking tot strijd en met betrekking tot strijd en overwinnen van datgene in jezelf wat jou beperkt.
Ja.
Is dat je... En dat heb jij, maak jij wel heel erg zichtbaar en voelbaar. Is dat je vanuit acceptatie.
Ja.
Want je zit ergens in. Je zit in die situatie. Je accepteert het. En vanuit daar die strijd aangaat. Niet ja. Een strijd die
tegen.
In conflict is. Zoals Saddam letterlijk zegt. Ja. Ik conflicteer.
Ja.
Want dat
ja.
is de betekenis van zijn naam. Dat ja. weten we inmiddels allemaal.
Ja.
Ik confronteer. Maar dat je wel die strijdbaarheid om dat lagere zelf te overwinnen
ja.
en om vanuit acceptatie te groeien.
Ja.
Want oorlog En nou zit ik zelf wel een beetje te spinnen. Misschien lost nooit iets op. Als we het hebben over concrete oorlog, en dan ga ik even naar de grote wereld. Waarin nu, as we speak, duizenden en duizenden mensen overlijden in een volkomen zinloze, laten we zeggen,
nooit
wraakoorlog.
Ja.
Natuurlijk afschuwelijke dingen gebeurd, maar je weet nu al dat over 10, 20, 30 jaar de mensen vanuit haat en vanuit niet vergeven weer opnieuw dit zullen. Want het is een eindeloze cyclus.
Nooit de oplossing, de oorlog. Nee. Oekraïne en andere, nu de Palestijnen en Israël, is nooit de oplossing.
Nee.
Het is genoeg plek voor iedereen.
Ja.
Genoeg voor iedereen. Maar mensen zijn zo eigenwijs. Ja, jammer eigenlijk.
Jammer. En we kunnen niet een heel mooi groot vergezicht voor de hele mensheid schilderen. Maar wel voor dat individuele verhaal. En jouw verhaal is een heel mooi verhaal. Daardoor had ik ook meteen zoiets van wauw. Ik wilde je interviewen. En ik denk dat het zo ook wel een mooi rond verhaal is. Ik wil eigenlijk een beetje als ter afronding jou vragen wat geluk voor jou is. Je hebt het al een keer gezegd. Er zijn voor anderen.
Mensen voor elkaar zijn.
Ja.
En jouzelf zijn ook. Het is niet makkelijk. Ik heb het echt heel veel meegemaakt en heel veel gezien bij mensen. Heel veel mensen hebben moeite om zelf te zijn. En ik vind dit echt jammer. Dat is als jij bang van zelf te zijn, of jouzelf te zijn, je gaat jouzelf niet ontdekken.
Nee.
Blijf gewoon bang of mag niet. Of, maar ja. En voor mensen voor elkaar zijn. Het is
van jezelf te houden?
Ja, zeker. Dit is heel belangrijk.
Charlie Chaplin die zei het al. Hè? When the moment I start loving myself, I started loving my life.
Ja, en accepteren ook. Weet je, jouw fouten, jouw eigen slechte eigenschap, jouw goede eigenschap. Wij zijn mensen. Ik hou niet van mensen, kant-en-klare mensen, weet je. Het is, ik ben gelovig, ook ik ben dat en dat. Ik vind de mens groter dan dit.
Ja.
Hij moet niet zelf in een heel kant-en-klare of vorm, zeg maar, doen. Dat hoeft niet.
Ja.
We zijn hele diepe, hele, soul.
Ja.
Ja.
Het naar voren kijken. Hoe zie je jezelf over 20 jaar en in de 20 jaar die daartussenin zitten? Je hebt net ik geloof dat je net een hele goede auto hebt.
Ja, goede auto. Het is een aangepaste auto. Het is ouder, maar het is goed voor mij.
Om veel te reizen?
Ja.
Ja?
Ja, ik heb dit niet zo lang. Ik heb het bijna nu 2,5 maanden geleden. Ik hou van reizen eigenlijk. Dat is mijn eigen... Ik hou van reizen. En dat is ook een ding.
En misschien ook wel een nomadisch bestaan. Waarin je iets minder heel erg wortelt op één plek. Dat je...
Ja, ik heb die auto gekregen, heb gekocht, zeg maar. En ik heb niet zoveel meegereden. Bij iets geprobeerd 2 weken, 3. Het is een beetje een grote auto. Ik heb een rij Kanta, is een kleine auto. Maar opeens kreeg ik een soort aangepaste bus voor handicap. En ik zeg, we gaan met mijn kinderen. Ik was ook een beetje, ik had een slechte periode in mijn leven. En ik wil weg.
Ja, en je bent weggegaan. En je hebt een hele mooie reis al in Europa gemaakt.
Ja, mijn broers en zussen, ze hebben hun auto's en zijn in Denemarken. Ik zei, kom je naar Duitsland? Wij gaan samen of zo. Ja. Dan zeg jij, ik ga alleen. Hij zei, iedereen gelooft me niet. Ik zei, nee, ik ga. Iedereen op de hoogte, maar mijn moeder. En ik ben wel bij vriend naar Zeeland 1 dagje gebleven. Bij hem logeren. Ik heb hem ook 4 jaar niet gezien. Daarna ben ik gegaan. Hij zegt, waar ga je? Welke hotel? Ik zei, ik heb geen hotels geboekt. Niks. Ik ga gewoon kijken naar mijn telefoon. Welke stad ga ik of nee? Hij zegt, echt? Ik zei, ja, echt. Toen de eerste dag, de volgende dag ben ik naar, naar Luxemburg gegaan. Eén dagje gebleven in een hotel. En daarna, kijk maar, naar Duitsland. Naar Oostenrijk. Een dagje gebleven daar. En daarna naar Praag, naar Tsjechië. Ik hou van Tsjechië, of Praag eigenlijk. Twee nachten daar gebleven. Een goede hotel. Ja, een paar dagen in Dubus geslapen. Ergens. Het was ook leuk om te doen eigenlijk.
Ja.
Maar het was wel gek. Soms een echte donkere plek. Nowhere.
Ja.
Ga je rijden en je weet niet wat is gebeurd. Maar ja.
Ja, ja, dat hoort er ook bij. Maar reizen en nomadisch bestaan. Ik moet een beetje denken aan een van de mooiste Nederlandse schrijvers, A. den Dolaert, die wel eens heeft gezegd: het ongeluk is in de tijd en het geluk is in het moment. En daarom dient men tijd met ruimte te bestrijden.
Ja,
dat, mooi. Dat is misschien wel een mooi einde van ons gesprek.
Ja,
ruimte.
Ja.
Ik wens jou heel veel ruimte en veel geluk.
Dank je wel.
Heel fijn om je hier te gast te hebben, Iklas.
Bedankt voor je.
Dat was een mooi gesprek.
Ja, ik vind ik ook. Heel erg bedankt.